Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag sluiten we het seizoen af met de laatste aflevering over 25 jaar Bits of Freedom.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Het einde van ons jubileumjaar is net geweest. Eerder spraken we hierover met oud-directeuren Ot van Dalen en Hans de Zwart. Over de periode van de heroprichting van Bits of Freedom tot nu. En vandaag gaan we het hebben over het huidige Bits of Freedom met onze huidige directeur. Hoe is het om in deze tijd verandering teweeg willen brengen op het snijvlak van technologie en mensenrechten? Hoe kijkt zij naar de steeds grotere samenwerking tussen Big Brother en Big Tech? Is de aanpak die Bits of Freedom nu heeft een hele andere dan het Bits of Freedom van 25 jaar geleden? En is er nog hoop voor de toekomst? We gaan het allemaal horen van onze directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn.
Dat is een grote belofte voor deze aflevering, maar hoi Inge.
Maar Evelyn, voordat we die grote belofte in gaan lossen, hoe was jouw week op het internet?
Lekker, maar ook verontrustend.
Vertel.
Nou, we hadden het net al over de klikkende pennen die niet meer zijn toegestaan in dit kantoor.
Mm-hmm. Even voor de luisteraar, ik sprak Evelyn net aan op het gebruik van een klikkende pen tijdens de podcast.
Mm. Ja. ASMR-video's zijn jou wel bekend.
Zeker.
Luister je er wel eens naar?
Zeker, want ASMR doet fijne dingen met mijn brein.
Jij bent
iemand die er ontvankelijk voor is.
Okay.
Dus ik vind het wel lekker om soms een ASMR-video te kijken.
Okay, dan is dit ofwel echt een tip voor jou of helemaal niet. Ik heb namelijk ontdekt dat er een soort subgenre van ASMR-video's zijn met geweergeluiden.
Nee.
Toen ik dit hoorde, dacht ik, worden er dan met geweren geschoten en hoe is dat dan ASMR? Het is nog erger dan dat. Het zijn video's waarin vooral mannen eigenlijk, of tenminste voor zover ik dat tot nu toe heb gevonden, geweren in hun handen hebben. Het Amerikanen natuurlijk allemaal. Mm-hmm. En de kleine geluidjes die je daarmee maakt in de microfoon maken. Dus bijvoorbeeld het ronddraaien van de, weet je, dat ronde ding waar de kogels in zitten.
Ja.
De clickback, als je de trekker half overhaalt. En het is, ik haat geweren.
Ja.
En het is zo verontrustend. Ik heb er echt geen woorden voor, maar echt mijn hele lijf kwam gewoon in opstand toen ik dit luisterde.
Klinkt echt verschrikkelijk. Althans, hoe ik ASMR-video's ervaar, althans, mm-hmm. het zijn geluiden die heel dicht bij de microfoon zijn opgenomen met een hele gevoelige microfoon.
Klopt.
En die geluidjes die doen iets fijns met sommige hersenen. Dus dat kan heel ontspannend werken.
Precies.
Maar de combinatie met geweren lijkt me heel naar.
Nou ja, vond ik dus ook. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar het is dus, ik vond het dus wel een soort van, ook ergens een interessante, een interessante niche binnen deze video's. En je kan er natuurlijk allerlei analyses op loslaten over wat het zegt over de samenleving en de plek waar deze video's gemaakt worden. Ja, lekker boeien, daar zijn we hier niet voor. Het is gewoon een fucking weirde subgenre op YouTube.
Weer iets heel raars op het internet.
Precies.
Gaan we dit met de mensen delen?
Nou ja, dat was, was wel mijn. is wel waarom we hier zitten.
Ja, dat is waar. Dat is waar. We kunnen niet censureren wat jij allemaal uitzoekt.
Maar misschien dan. Nou ja, trigger warning is niet een heel.
Heel letterlijk.
Ja. Ik zou wel mensen. Ik vond het wel boeiend. Wellicht als je hier heel gevoelig voor bent, dat het dan niks voor jou is. En dan sla je deze lekker over.
Ik ga een linkje naar een video posten in de show notes. En dan kunnen mensen hier zelf over oordelen.
Yes.
Dankjewel. Evelyn, jij werd in 2019 directeur bij Bits of Freedom. Hoe was jouw start?
Nou, ik begon in oktober en in maart sloeg corona toe.
Ja.
Dus die, als ik eraan terugdenk, is dat hetgene waar ik vooral aan moet denken. Corona, wat vanuit werkgeverschapsoogpunt natuurlijk het een en ander betekende. Maar vooral vanwege al het werk dat Bits of Freedom heeft verzet rondom. Nee, en in eerste instantie anticiperen op wat er komen zou gaan. Ons proberen voor te bereiden daarop. Mensen helpen met het gebruik maken van privacyvriendelijke tools. Dit is iets wat echt al lang vergeten is. Maar we hebben bijvoorbeeld echt nog met Jitsi geheen en weerd over hun privacyverklaring. En dat ze die shit moesten verbeteren. En natuurlijk al het werk dat we hebben verzet op de corona-apps. En dingen zoals mag een gemeente gaan bijhouden wie waar is om crowd control te doen. Ja. En dat was in het eerste jaar wel een belangrijk stuk werk.
Ik zie ons zo nog zitten met al onze schermpjes thuis en kijkend naar de appeton.
De appeton, ja. Ja.
We hebben daarmee wel, denk ik, invloed gehad op hoe apps vanuit de overheid ontwikkeld worden, toch?
Ja, ik ben heel trots op het werk dat we toen hebben gedaan. Ik denk dat we heel snel doorhadden wat er zou gebeuren, wat er op ons af zou komen. De soort interne analyse die we daarvoor voor onszelf hebben gemaakt, die klopte eigenlijk heel goed. En we hebben toen rondom die eerste corona-app, binnen 24 uur na het aankondigen daarvan, met een hele brede coalitie gepubliceerd hoe we dachten dat zo'n app dan zou moeten worden gemaakt. En ook dat is grotendeels gelukt. Tenminste, aan die voorwaarden is grotendeels voldaan. Dus ik ben er heel, ik vind dat we daar echt heel trots op mogen zijn. En dus iedereen, we kijken natuurlijk ook negatief terug op die coronaperiode. Maar ik denk wat voor ons team op dat moment misschien wel heel bijzonder was vergeleken bij heel veel andere mensen die opeens thuis kwamen te zitten, niet naar hun werk konden, was dat wij juist heel erg veel werk op ons bord kregen. Maar ook echt iets konden doen wat direct met die coronasituatie te maken had. Dus het was ook heel bevredigend.
Ja, dat weet ik ook nog wel, dat het heel veel energie gaf. Ook al zaten we met z'n allen thuis en ook al werkten we soms ook echt tot laat in de avond nog door, dat het wel iets had van we kunnen nu wel echt een verschil maken.
Ja.
Voor jou was dat best wel een sprong in het diepe.
Ja, klopt. Ik denk dat wat het makkelijk maakte was dat ik al 5 jaar bij Bits of Freedom werkte op dat moment. Dus ik kende de organisatie heel goed. Ik kende de mensen die bij Bits of Freedom werkten ook heel goed. Dus we hebben, wat dat betreft vind ik zonder hiccup gewoon doorgekund.
Ja. Ja, want jij werkt nu 10 jaar bij Bits of Freedom, waarvan 5 jaar als directeur.
Mm-hmm.
Wat is jouw grootste drijfveer om dit werk te doen?
Nou ja, ik ben bij Bits of Freedom komen werken omdat ik heel erg van het internet hield en heel erg geïnteresseerd was in hoe het internet eigenlijk bepalend is voor hoe we met elkaar omgaan. Niet alleen het internet, alle technologie. En ik kende daar vooral de positieve kanten van. Maar in die tijd, dus dat was 2014, toen ik werkte hiervoor in de kunst. En Nederland heeft een hele rijke geschiedenis van mediakunst. Dus daar zit ook altijd die kritische verhouding eigenlijk tot technologie zit daarin. En rond 2010 of zo denk ik dat ik merkte dat het eigenlijk steeds moeilijker werd om je kritisch te verhouden tot technologie. Omdat heel veel gewoon achter een interface verdween. En dat maakte dat veld, vond ik, veel minder interessant. Maar bracht natuurlijk ook allerlei vraagstukken op rondom, maar als we eigenlijk ons niet meer soort actief kunnen verhouden tot dat gereedschap, wat gaat er dan gebeuren? En worden we dan niet een soort van slaafs? Ja, Bits of Freedom verhield zich nog altijd wel kritisch tot technologie, maar dan door middel eigenlijk van beleid. En dat leek me een hele interessante nieuwe manier om daarnaar te kijken. En in de afgelopen jaren denk ik dat ik erachter ben gekomen dat ik sowieso erg slecht ga op macht en, en machtsmisbruik. Dus ik denk dat dat... En die fascinatie voor gereedschap en technologie heeft daar natuurlijk ook heel veel mee te maken.
Ja, nou, goede eigenschappen voor een directeur, lijkt me. Hoe we het internet gebruiken is in die tijd veranderd. Wat je al zegt, er is veel meer achter interfaces gekomen. Het zijn eigenlijk veel meer de grote bedrijven geworden die bepalen hoe het internet dat we gebruiken, of het stukje van het internet wat iedereen gebruikt. Ja. En het grote deel dat mensen amper meer gebruiken, hoe dat eruit ziet.
Ja.
Maar ook het klimaat waarbinnen wij ons werk doen is in die 10 jaar, denk ik, veranderd.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik weet nog toen ik bij Bits of Freedom begon, dat we heel vaak zeiden, want wij zijn onderdeel van een Europees netwerk van digitale burgerrechtenorganisaties, dat we altijd zeiden, poeh, vergeleken bij de soort omstandigheden waarbinnen collega-organisaties in moeten werken, hebben we het in Nederland zo goed.
Mm-hmm.
Je hoeft hier niet te vrezen voor je fysieke veiligheid. Persoonlijk maak ik me niet super veel druk over surveillance van mij persoonlijk vanwege mijn werk bij Bits of Freedom. En dat is in het buitenland is dat wel echt heel anders. Maar ik zou dat dus ja, in het buitenland is het vaak nog veel moeilijker om je werk te doen als NGO dan hier. Maar het is hier ook wel gewoon echt lastiger geworden. En dat heeft deels te maken met gewoon een verharding van het debat. En daarmee ook een soort van normverandering. Dus het is volkomen normaal om NGO's af te schilderen als Soros poppen, om journalisten tuig te noemen. Dat was 10 jaar geleden, was dat echt niet zo. En daarnaast zien we ook dat eigenlijk de soort juridische infrastructuur of zo die we nodig hebben als NGO, dat die ook verandert. Dus bijvoorbeeld de gang naar de rechter wordt moeilijker en staat de komende jaren denk ik nog verder onder druk. En er komt nieuwe wetgeving aan rondom voor maatschappelijke organisaties die we kennen uit landen zoals Hongarije en Rusland. En waarvan we vermoeden dat die ook in Nederland ingezet gaat worden om het werk van NGO's te bemoeilijken.
Ja, en activisten worden bijvoorbeeld bij demonstraties nu ook veel meer getrackt. Er wordt gezichtsherkenningstechnologie toegepast, dat soort dingen.
Ja. Ja, het demonstratierecht staat onder druk. De journalistiek staat onder druk. Ja. En dat zijn wel allemaal soort actoren of stukjes van de puzzel van de tegenmacht, waar wij ook van afhankelijk zijn.
Ja, dus dat heeft echt te maken met hoe wij als NGO ons werk kunnen doen.
Mm-hmm.
En hoe dat eigenlijk moeilijker gemaakt wordt. Of je steeds meer een soort van vanuit tegen een muur gezet wordt of zo. Het voelt allemaal wat minder open, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ook het politieke landschap is in de jaren heel erg veranderd. Dat heeft natuurlijk, dat haakt in elkaar, heeft met elkaar te maken. Maar hoe beïnvloedt dat de manier waarop wij ons werk doen?
Ja, dus onderdeel van die verharding. Ja, jij zei, je komt een beetje met je rug tegen de muur te staan. We zien wel dat er eigenlijk steeds minder geluisterd wordt naar... Niet alleen maatschappelijke organisaties, ook toezichthouders, adviesorganen, Raad van State bijvoorbeeld. Het is blijkbaar steeds makkelijker voor de politiek om die adviezen gewoon in de wind te slaan. En voor ons betekent dat de directe beleidsbeïnvloeding die wij doen, dus met een positie en juridische adviezen onder de arm naar Den Haag, dat we vermoeden dat alleen maar minder impact gaat hebben. En dat we dus andere manieren moeten vinden om de beleidsmakers in Den Haag te overtuigen van onze standpunten.
Ja, dus we gaan niet meer, zoals Ot eigenlijk vertelde, dat ze wel eens echt meeschreven aan amendementen. Hmm. Of gewoon echt, werden gevraagd over voor advies om bepaalde zaken, maar ook echt inhoudelijk op de wetsteksten zelfs.
Ja, dus we doen dat ook nog wel. Mm-hmm. En ik denk dat op bepaalde onderwerpen ook nog wel kan. Mm-hmm. We hadden het in de vorige aflevering over de focus op jongeren en technologie. Nou, ik denk dat met dit kabinet we misschien wel het een en ander kunnen bereiken rondom de bescherming van jonge mensen op het internet. En dat daar zo'n strategie van meeschrijven, meedenken heel goed zou passen. Maar op andere thema's, zoals op het gebied van discriminatie, veiligheid. Ja, daar kunnen we denk ik lobbyen totdat we in ons wegen. Maar daar zullen we echt andere middelen voor moeten gaan inzetten.
En aan wat voor middelen moet ik dan denken?
Nou, ik denk dat in het veiligheidsdomein bijvoorbeeld dat het veel belangrijker wordt dat we heel plat gewoon echt stennis schoppen. Dus we hebben de afgelopen jaren op de wet op de inlichtingendiensten eigenlijk beide gedaan. Dus we hebben en op de puntkomma beleidsadviezen geschreven. Gesteggeld over een bewaartermijn. Moet dat nou 6 maanden zijn of 8 maanden? En daarnaast hebben we ook geprobeerd om zoveel mogelijk van het werk van de geheime diensten in de openbaarheid te brengen. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen daarover kunnen meepraten. Nou, dat laatste, daar gaan we veel meer van doen. Dus we denken dat het heel belangrijk is dat we echt een compleet beeld gaan schetsen. En ook zorgen dat mensen dat beeld meekrijgen van welke bevoegdheden er nou eigenlijk allemaal zijn. Bij de politie, de NCTV, de AIVD. En niet alleen wat zijn die bevoegdheden in theorie, maar wat gebeurt er ook daadwerkelijk in de praktijk. Omdat we denken, zolang mensen dat niet weten, kunnen ze er ook niet tegen in opstand komen. En uiteindelijk zullen ze dat wel moeten doen.
Ja, dus echt meer bewustwording bij de mensen zelf over wat de consequenties zijn van al die bevoegdheden die de diensten eigenlijk ja zelf toch liever geheim houden.
Ja, ja.
Interessant. We gaan ook met 2 technische onderzoekers werken komend jaar. Ik heb daar heel veel zin in. Een van de dingen die we gaan doen is technisch onderzoek naar platformen.
Klopt.
Kan je daar iets meer over vertellen? Wat gaan we doen?
Nou, we hadden het net al over dat veel technologie achter een interface verdwijnt. En waar het gaat over commerciële diensten, de grote techplatformen, is eigenlijk de enige of een van de weinige plekken waar we echt kunnen proben echt iets kunnen zeggen over hoe zij ons beïnvloeden, is op interface niveau. Dus we hebben een UX-onderzoeker aangenomen, een designonderzoeker. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld te gaan kijken, oké, wat gebeurt er nou eigenlijk op die platformen op het gebied van verslavend ontwerp? Welke features dragen daaraan bij dat extreme content hoog in de ranglijsten komt? Welke features zorgen ervoor dat mensen eigenlijk een beetje passieve consumenten worden in plaats van actieve internetters. Dat zijn allemaal designbeslissingen waarvan we denken dat het belangrijk is dat we echt gaan begrijpen dat het beslissingen zijn. En dat als we het hebben over sociale media, dat er niet zo uit hoeft te zien als het er nu uitziet. Dus de big tech platformen zijn een manier van een sociale media platform runnen, maar het is niet de manier. En die designonderzoeker die kan ons helpen om dat beter uit te leggen.
En wat is daarvan de gehoopte uitkomst? Wat hopen we daarmee te bereiken?
Nou, we zijn nu bezig met een onderzoek naar verslavend ontwerp. Daar hebben we het in de podcast volgens mij wel eens over gehad. Er komt waarschijnlijk Europese wetgeving aan om wat dan verslavend ontwerp genoemd wordt, tegen te gaan. Het probleem is alleen, niemand weet wat verslavend ontwerp precies is. En ook het onderzoek naar sociale media verslaving is, daar is gewoon niet zo heel veel van. En al helemaal geen echt hele soort harde conclusies. Dus wij dachten vorig jaar, misschien loont het dan wel om zelf met een definitie van verslavend ontwerp te komen. Dus eigenlijk ook op de manier, we hebben al wel veel onderzoek gezien rondom deceptive patterns of dark patterns. En dat is eigenlijk gewoon een soort van taxonomie maken van, nou ja, zo'n soort designbeslissing leidt tot meer time spent. En we denken dat time spent een heel belangrijk onderdeel is van verslaving. Maar in dat onderzoek werken we ook samen met een psycholoog die onderzoek heeft gedaan naar bijvoorbeeld gameverslaving. En met haar gaan we kijken, oké, wat weten we over andere vormen van online verslaving? Zijn die 1-op-1 vertaalbaar naar communicatie? Omgevingen zoals sociale media en zo nee, wat kunnen we er dan wel van opsteken? En dat rapport is hopelijk vroeg genoeg af. Ik denk het wel, om het wetsvoorstel dat van de Europese Commissie gaat komen, om dat ten goede te beïnvloeden.
Echt heel erg vet. Ik kijk er zo erg naar uit.
Ja.
Ook omdat we het hier in de podcast natuurlijk heel vaak, ook met Lotje, over verslaafd ontwerp.
Mm-hmm.
En dat moet stoppen. En dan zeggen we, the infinite scroll, kleurtjes, gepersonaliseerde tijdlijn.
Ja.
Maar hoe dat dan precies werkt en, mm-hmm. en waarom die ontwerpkeuzes zijn gemaakt,
mm-hmm.
en hoe het eventueel ook anders zou kunnen, dat gaat zoveel meer argumenten geven en ook laten zien dat het dus anders kan.
Ja.
Dat het niet precies. Zo hoeft.
Ja. Ja, dus we hebben een beetje hulp nodig bij het verbeelden van alternatieven.
Een ander goed voorbeeld van hoe wij ons werk ook buiten de Haagse lobby om doen, vind ik het top 400 onderzoek, waar we vorig jaar mee bezig zijn geweest, wat dit jaar ook nog speelt.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus dat is een project dat we samen doen met PILP, de Public Interest Litigation Project. Dat zijn pro bono advocaten die zich inzetten voor de goede zaak. En zij hebben met verschillende onderzoekers, ik denk echt alweer een aantal jaar geleden, onderzoek gedaan naar het top 400 project van gemeente Amsterdam. Nou, daar hebben we het in de podcast wel uitgebreid over gehad. Moeten mensen vooral naluisteren.
Ik zal het even linken in de show notes.
En op het moment dat het voor hen duidelijk werd van hier is sprake geweest van een profilerend algoritme, hebben ze ons benaderd en gezegd van vanuit de expertise die jullie hebben, zien jullie mogelijkheden om hier samen op te trekken. En toen hebben we eigenlijk zijn we in gesprek gegaan met de met mensen die direct geraakt zijn door dat algoritme. Soms waren dat gezinnen, andere keren waren het mensen die gezinnen hebben bijgestaan. En samen met hun hebben we besloten, wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Want dit was een van de zoveel algoritmeschandalen die we de afgelopen jaren hebben gehad. En we zien dat er komt een schandaal. Iedereen zegt, het is echt verschrikkelijk dat het gebeurt. Maar verder heeft het niet echt consequenties.
Ja.
Dus we hebben met hen een soort stappenplan gemaakt voor wat zouden we eigenlijk willen. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek geweest. En we houden achter de hand dat dit ook kan leiden tot een rechtszaak. En ik denk dat dit een heel kenmerkend is voor ander onderzoek dat we de komende jaren willen gaan doen. Waarbij we zelf veel meer onderzoek gaan doen met mensen die direct geraakt worden door met name algoritmen. En samen met hen gaan kijken naar hoe kunnen we nou zorgen dat al die schandalen daadwerkelijk consequenties hebben.
Ja.
En leiden tot een bepaalde gedragsverandering. Want we zien dat de journalistiek bijvoorbeeld wel echt steeds beter wordt in het boven tafel krijgen van die misstanden. Nou, dat is fantastisch. Maar wat dan?
Ja.
Dus hoe kunnen we zorgen dat echt tot verandering leidt?
Ja, dus niet iedereen is even boos en een maand later kiest de gemeente ervoor om voor bijstandsfraude eenzelfde soort algoritme op te tuigen.
Ja, en was dat maar een hypothetisch voorbeeld dat je gaf?
Is het niet?
Nee.
Die gang naar de rechter,
mm-hmm.
die is voor ons ook best nieuw, toch?
Ja en nee, ja. Dus we hebben sinds 2017 een rechtszakenbeleid. Dat betekent dat het mogelijk is voor Bitfreedom om naar de rechter te stappen. Maar naar de rechter stappen kost heel veel tijd en heel veel geld. Dus dat moet je echt alleen maar doen als het een soort van groter strategisch doel dient. We hebben rondom de inlichtingendiensten en de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten heel lang onderzocht of het mogelijk was om daar een rechtszaak over te starten. En dat bleek eigenlijk steeds niet opportun. Maar dan zijn we wel met dat onderzoek zijn we wel jaren bezig geweest. Niet fulltime mensen, maar wel zo af en aan. We doen ook kleine zaakjes rondom woonverzoeken, WOP-verzoeken. Dat soort dingen doen we gewoon zelf. Maar echt strategische rechtszaken zoals PILP doet, dat doen wij niet in huis. En we zijn heel blij om die reden dat we sinds een aantal jaar met hen op technologie en big tech onderwerpen samenwerken. Omdat we daarmee ook echt ons arsenaal uitbreiden. En we zien ook wel dat het nodig is, omdat er steeds meer wetgeving doorheen komt die volgens ons gewoon niet kan. Dus wetgeving die zelf moet worden aangevochten. Maar ook zien we dat overheden en bedrijven zich eigenlijk gewoon heel erg slecht aan de wet houden. En dan is een rechtszaak, nadat je al het andere hebt geprobeerd om zo'n misstand te stoppen, is een rechtszaak een soort van je laatste middel.
Ja. Dus eigenlijk heel triest dat het in sommige gevallen zo ver moet komen.
Ja, het is idealiter hoeft het helemaal niet. Maar dat is ook een beetje dus onderdeel van dat verhardende klimaat. Is denk ik dat zo'n middel steeds belangrijker wordt.
Ja. Jij noemde net al de manier van werken die in het top 400 onderzoek toegepast is. Mm-hmm. We hebben veel meer contact gezocht met geraakte groepen, daarmee in gesprek gegaan en eigenlijk vanuit hen gaan zoeken van wat is nu de beste manier. Dat is ook iets wat we meer willen gaan doen vanaf komend jaar.
Klopt.
Zijn er al projecten in zicht waarbij we dat ook gaan doen?
Ja. Nou, ik wil ook even een shout-out naar Pilp, want zij hebben ons ook gewoon wel echt geïnspireerd met die manier van werken, waarbij je dus veel meer vanuit direct geraakte groepen zelf ook vertrekt. Zij noemen dat self-movement lawyering. Dit is volgens mij de eerste keer dat ik dat in één keer goed uit mijn mond krijg. Ze hebben net een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkeld en in het achterhoofd zweefde voor mij de term een soort van movement advocacy. Mm-hmm. Dus dat je echt vanuit bewegingen om verandering vraagt. En dat gaat er niet om dat je mensen empowert om zelf het hef in hand te nemen of om zelf tegen zo'n gemeente of een groot bedrijf op te boksen. Maar dat je dat wel doet met hun steun. Wij gaan dat doen rondom profilerende algoritmen die door gemeenten worden ingezet. Dat is een beetje laaghangend fruit. Er zijn een aantal schandalen geweest de afgelopen jaren, bijvoorbeeld bij de gemeente Rotterdam.
Ja.
Wat dus nogmaals tot een schandaal leidt en vervolgens gebeurt er niks. Dus wij willen heel graag kijken, kunnen we zorgen dat schandaal en de schade die al heeft plaatsgevonden in ieder geval kan worden aangewend om een soort lange termijn positieve verandering aan te jagen. En de andere plek waar we het gaan doen, dus dat gaat heel erg over de relatie tussen burgers en de overheid. De andere plek waar we het gaan doen is bij consumenten. En ons werk rondom cyclus trackers is daar een goed voorbeeld van. Dus we hebben ons de afgelopen jaren, als we het hebben over private bedrijven en wat daar misgaat, hebben we ons heel erg gefocust op big tech. Mm-hmm. Best wel logisch, gaat veel mis. Maar het grappige, bij big tech is er eigenlijk geen consumentenmacht. Of nauwelijks. Je zit daar vast, je kan nergens naartoe. Het is gratis, dus je kan niet met je portemonnee invloed uitoefenen. Je kan niet naar een concurrent. Dus consumentenmacht was daar eigenlijk heel vaak niet zo belangrijk. Terwijl er ook heel veel techbedrijven, digitale diensten zijn waarbij dat heel anders is. En waarbij consumentenmacht wel iets kan doen. Dus met de cyclus tracker apps willen we gaan kijken hoe kunnen we consumenten mobiliseren. Dus mensen die apps gebruiken, die daar maandelijks voor betalen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij tegen die apps gaan zeggen, hé, wij willen het anders en anders stop ik met mijn maandelijkse abonnement. En ik denk dus dat door die mobilisatie van consumenten en dus dichter bij de bron, dus echt bij de maker, bij de investeerder proberen om invloed uit te oefenen, dat we daar heel veel lol aan gaan beleven. We hebben er wel echt zin in. Maar dat het ook weer gewoon een soort nieuwe plek van beïnvloeding gaat opleveren voor ons, waar we wel wat mee kunnen.
Ja, heel veel zin in ook. Even terug naar Den Haag, of in ieder geval beleidsontwikkeling. Want al die bedrijven en alles valt toch binnen dat grotere kader. Mm-hmm. We staan nu aan het begin van het nieuwe jaar. Wat kunnen we verwachten qua beleidsontwikkeling? Wat komt eraan?
Ja, nou, we gaan vanuit Europa nog een hele buts aan consumentenwetgeving tegemoet. De Digital Fairness Act. waar onder andere dus die verslavend ontwerp in geadresseerd zou kunnen worden. Dat gaat in ieder geval wel onze inzet zijn. We verwachten ook beleid rondom het beschermen van jongeren online. Dat is de positieve kant. Aan de wat negatievere kant verwachten we ook meer bevoegdheden voor de politie, veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. En ik weet niet zo goed wat hier de juiste term voor is, maar we verwachten ook meer bevoegdheden voor burgemeesters om in te grijpen op het internet.
Zoals dat, wat was het ook alweer? Het online straatverbod.
Het online gebiedsverbod.
Gebiedsverbod.
Dat was ook tijdens corona ja. Is dit gestart. Dat was de burgemeester van Utrecht die zei, ja, Telegram is ook een publieke plek en ik mag gebiedsverboden uitschrijven. Dus ik mag ook een gebiedsverbod opleggen voor TikTok.
Ja.
Telegram was dat. Nou, daarvan heeft de rechter gezegd, nou, zien we het toch wel anders. Maar we zien, ja, die roep van burgemeesters is niet weggegaan. En met het geweld in Amsterdam vorig jaar rondom die voetbalwedstrijd, toen is dat weer opgeleid. En toen is er voorgesteld om de politie meer bevoegdheden te geven om in te grijpen of in, ja, om te infiltreren eigenlijk in publieke chatgroepen. Mm. En het grappige is dat dat nu belegd wordt of belegd is bij een onderdeel van de politie waar eigenlijk heel weinig democratische controle op is. Dus de burgemeester gaat daarover. Nou ja, en de burgemeester speelt ook een belangrijke rol in de wet transparantie maatschappelijke organisaties die we aan het volgen zijn. En dat is een wet waarin de mogelijkheid ontstaat voor burgemeesters om eigenlijk naar eigen inzicht te besluiten dat er door de politie onderzoek gedaan mag worden naar een stichting of een vereniging die misschien opereert in strijd met de openbare orde. Dus dit is een wetsvoorstel wat jaren geleden is geïntroduceerd met toen het doel om moskeeën waar radicale denkbeelden gedeeld zouden worden, om daar meer grip op te krijgen.
Ja.
Maar het is gewoon echt een heel slecht plan. Dus het voorstel is ook heel lang blijven liggen. Maar we verwachten dat dit kabinet er wel weer een zwengel aan gaat geven. En in het buitenland hebben we dit soort wetgeving ook gezien. In Hongarije is bijvoorbeeld zo'n wetsvoorstel jaren geleden ook geïntroduceerd. En het heeft eigenlijk geleid tot uiteindelijk een verbod op alle buitenlandse financiering van NGO's.
Okay.
Dus dat begint met, nou, we willen inzicht in je geldstromen. Klinkt vrij onschuldig. Dan is het, maar we willen eigenlijk wel de namen van iedereen die jullie geld geven. Zit ook in het huidige Nederlandse voorstel.
Ja.
Nou, voor ons zou dat niet kunnen, want wij bewaren dat soort data niet. En uiteindelijk is het een manier voor de overheid om te zien, hoe is het maatschappelijk middenveld eigenlijk gefinancierd? En
ja,
aan welke knoppen moeten we draaien om die geldkraan dicht te krijgen?
Ja, super kwalijk. Gaan wij hier werk op doen of houden we dit kritisch in de gaten?
Nee, ja, ik hoop echt allebei. Maar het is ook iets wat we echt in een bredere coalitie van maatschappelijke organisaties moeten doen. En het is ook iets wat bij goede doelen, belangenorganisaties bijvoorbeeld op de radar staat. En die het al wat langer volgen dan ons. Bij ons is op de radar gekomen na de afgelopen verkiezingen. Maar ik denk wel dat er een hele brede coalitie en ook van heel diverse partijen belangrijk gaat zijn. Willen we hier een stokje voor kunnen steken?
Ja, want het zou wel ook weer, nou ja, waar we het in het begin over hadden, het klimaat waarbinnen je als NGO opereert, zou dit natuurlijk weer een hele erge inperking in zijn. En voor veel partijen
Klopt.
Het werk ook onmogelijk maken.
Ja. Ja, dus de overheid heeft zelf natuurlijk al heel erg geschrapt in hun eigen uitgaven aan maatschappelijke organisaties. Bits for Freedom heeft daar geen last van, want wij nemen geen geld aan van de overheid, maar heel veel andere maatschappelijke organisaties om ons heen wel. En dit is natuurlijk een soort van volgende stap. Nou, geen geld van ons, geen geld van potentiële soort staatsonvriendelijke actoren. Dan vervolgens geen geld uit het buitenland. Ja, dus dat is daarmee word je eigenlijk word je bewegingsruimte eigenlijk steeds kleiner.
Ja, hoe zie jij de komende jaren voor Bitter Freedom? Is er nog hoop?
Nou, we hebben genoeg werk te doen. Dus in die zin zie ik de werkgelegenheid bij Bitter Freedom wel positief tegemoet. De komende jaren. Dus ik denk dat, we hadden het al over stennisschoppen. Mm-hmm. Ik denk dat we dat echt veel meer gaan moeten doen. We zeggen altijd dat we adviseren en op het moment dat dat niet meer voldoende resultaten oplevert, dat we dan scherpe campagne, noemen we dat volgens mij altijd, gaan voeren. Nou, ik denk dat we veel vaker de komende jaren zullen moeten beginnen met die scherpe campagne. Omdat dat eerste gewoon een waste of time is. En het is gewoon echt belangrijk dat mensen zich veel bozer gaan maken over wat deze overheid doet. En ik heb dus heel veel zin in het vinden van nieuwe manieren om de ontwikkeling van technologie te beïnvloeden. Dus we hadden het al een beetje over consumentendruk. Iets anders wat we willen doen is echt beginnen met het shamen van bepaalde type diensten. Dus onze ervaring met Clearview de afgelopen jaren heeft een beetje tot dit denken geleid. We hebben ons de afgelopen jaren gericht op de eindgebruiker, dus de politie, die gezichtsherkenningstechnologie gebruikt. En wat we zien is dat op het moment dat die technologie bij de politie aankomt, je kan je echt een eind in de ronde discussiëren, maar ze gaan het gewoon gebruiken. Ja. Dus we moeten meer soort upstream aanwezig zijn en manieren vinden, zowel om de ontwikkeling van die technologie te sturen, maar ook om het gewoon not done te maken dat je zoiets zou gebruiken. Dus iedereen vindt Clearview super creepy. En toch is er blijkbaar niet echt iemand binnen de politie of niet breed genoeg gedragen dat het misschien niet zo netjes is om dat soort technologie te gebruiken. En dat is denk ik wel de mentaliteitsverandering waar we naar toe willen en die misschien ook wel veel meer invloed heeft dan tegen de politie te zeggen, nee, je moet jezelf beperken, want dat gaan ze gewoon niet doen.
Nou, dus ook hier weer op andere plekken de druk uitoefenen dan dat we tot nu toe vaak hebben gedaan.
Ja. En we gaan natuurlijk een mooie podcast maken.
Ja, blijven we dat doen?
Ik heb bijna onder de knie hoe je podcast uitspreekt op correct Nederlands. Dus nu dat erin zit, we gaan nooit meer stoppen hoor.
Heel leuk. Dan gaan we dan komend seizoen ga ik daar extra op letten.
De podcast.
De podcast.
Zo.
Ja, want dit is de laatste aflevering van dit podcastseizoen. Maar niet getreurd, want op 13 februari kun je ons live zien in de Brakkegrond tijdens de Big Brother Awards, die dit jaar door mij gepresenteerd worden. Dus ik zeg, kom allemaal, dan kunnen we daarna een cola drinken met z'n allen. Over een paar weken zijn we bij je terug en wil je daarvan op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin. En onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This bit of freedom.